Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Phenaging Tourette Syndrome, a Behavioral Intervention for Children and Adults. Therapist Guide is een behandelhandleiding voor hulpverleners die werken met kinderen. Jongeren en volwassenen met het syndroom van Gilles de la Tourette of andere chronische tikstoornissen. Het boek van Douglas Webb, Woods en collega's behoort tot de reeks Treatments That Work, en beschrijft een gestructureerd gedragsmatig behandelprogramma. De kern is Comprehensive Behavioral Intervention for Tics, meestal afgekort tot CBET. Dit programma probeert tics niet voor te stellen als een kwestie van onwil en belooft ook geen genezing. Het doel is praktischer, cliënten leren hun tics beter herkennen, beïnvloeden en de gevolgen ervan in het dagelijks leven beperken. De handleiding vertaalt gedragstherapeutische principes naar vastreeks sessies met formulieren, huiswerk en aanwijzingen voor de therapeut. Daarmee is het vooral een professioneel werkboek, geen algemene publieksintroductie. De auteurs combineren psycho-educatie, habit reversal training, ontspanning en een analyse van situaties die tics kunnen versterken. Die combinatie maakt het boek gericht op zowel klinische zorgvuldigheid als concrete uitvoerbaarheid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, CBET als vaardigheidsgerichte behandeling in plaats van een belofte van genezing. De centrale gedachte van deze handleiding is dat behandeling niet hoeft te draaien om het volledig laten verdwijnen van een tikstoornis. Tourette heeft een neurobiologische basis, maar de zichtbaarheid, heftigheid en hinder van tics kunnen mede variëren door omstandigheden. CBET sluit bij die werkelijkheid aan. De methode leert cliënten vaardigheden waarmee zij kunnen ingrijpen op momenten waarop een tic opkomt en waarmee zij factoren leren herkennen die klachten kunnen verergeren. Dat onderscheid is klinisch belangrijk. Een onrealistisch doel, zoals nooit meer een tik hebben, kan schaamte en frustratie vergroten wanneer symptomen terugkeren. Een vaardigheidsdoel legt de nadruk op invloed, functioneren en keuzevrijheid. De cliënt leert bijvoorbeeld niet dat hij of zij zich simpelweg harder moet beheersen. In plaats daarvan onderzoekt de therapeut welke tik het meeste belemmert, welke lichamelijke signalen eraan vooraf gaan en welke respons uitvoerbaar is in het dagelijks leven. De handleiding positioneert gedragstherapie dus niet als ontkenning van de biologische kant van Tourette. Zij gaat ervan uit dat biologische kwetsbaarheid en omgeving samen de tic-expressie beïnvloeden. Die formulering helpt therapeuten ook om ouders, scholen en cliënten een minder moraliserend kader te bieden. Gedrag wordt geoefend, maar de stoornis wordt niet als een gedragsfout behandeld. Daardoor krijgt de behandeling een nuchtere, functionele focus. Ten tweede, habit reversal training maakt vroege tic-signalen bruikbaar voor gerichte actie. Habit reversal training vormt het technische hart van het programma. De eerste stap is bewustwording. Veel tics voelen voor de cliënt plotseling, maar bij nauwkeurige observatie is er vaak een vroeg lichamelijk gevoel, een aandrang of een herkenbaar begin van de beweging of klank. De therapeut helpt de cliënt deze signalen zo precies mogelijk te beschrijven. Dat is geen detail, want een respons kan alleen worden ingezet wanneer iemand op tijd merkt dat de tik eraan komt. Vervolgens wordt voor een doeltik een concurrerende respons ontwikkeld. Dit is een alternatieve handeling die lichamelijk onverenigbaar is met de tik gedurende enige tijd vol te houden is en sociaal zo onopvallend mogelijk blijft. De respons is dus niet willekeurig gekozen. Zij moet passen bij de specifieke motorische of vocale tic-en bij situaties zoals school, werk of openbaar vervoer. De handleiding werkt met een hiërarchie van tics, zodat de behandeling niet alle symptomen tegelijk probeert aan te pakken. Per week kan een volgende tic centraal staan, terwijl eerder geoefende vaardigheden worden onderhouden. Deze opbouw maakt leren meetbaar en overzichtelijk. Regelmatige thuisoefening, vaak met registratie van tics en oefenmomenten, verbindt de sessie met het dagelijks leven. De methode vraagt actieve inzet van cliënt en omgeving, maar biedt de therapeut een helder proces om die inzet te organiseren en te evalueren. Ten derde, functieanalyse richt de behandeling op prikkels en reacties die tics in stand houden. Een onderscheidend onderdeel van CBT is de functiegerichte aanpak. De handleiding beperkt zich niet tot de tic zelf, maar kijkt naar wat er direct voor en na de tic gebeurt. Bepaalde omstandigheden kunnen tics uitlokken of versterken, zoals spanning, vermoeidheid, verveling, specifieke activiteiten, reacties van anderen of een drukke sociale omgeving. Ook gevolgen kunnen onbedoeld een patroon bestendigen. Wanneer een tic bijvoorbeeld steeds leidt tot veel aandacht, het stoppen van een lastige taak of conflicten thuis, is het relevant om die keten zorgvuldig te begrijpen. Dit betekent nadrukkelijk niet dat ouders, leraren of cliënten de tic veroorzaken. De analyse zoekt niet naar schuld, maar naar beïnvloedbare omstandigheden. Op basis daarvan kiezen therapeuten gerichte interventies. Dat kan betekenen dat gezinsleden leren neutraler te reageren, dat een schoolomgeving praktische aanpassingen maakt, of dat een cliënt vooraf een strategie toepast in voorspelbaar moeilijke situaties. De kracht van deze benadering ligt in de specificiteit. Algemene adviezen als minder stress hebben zijn vaak te vaag om uitvoerbaar te zijn. De functieanalyse vraagt juist in welke situatie, bij welke tic, met welke reactie en wat kan er concreet anders. De therapeutische aandacht verschuift daardoor van symptoomregistratie alleen naar dagelijks functioneren. De handleiding laat zien dat een concurrerende respons meer kans van slagen heeft wanneer de omgeving, verwachtingen en reacties eromheen eveneens worden meegenomen. Ten vierde, spanning, sociale steun en huiswerk verbinden tic-management met het dagelijks leven. Naast de directe training van tics bevat het programma aanvullende elementen die de toepassing buiten de behandelkamer ondersteunen. Ontspanningsoefeningen, waaronder rustige ademhaling en progressieve spierontspanning, worden gebruikt om algemene spanning te helpen verminderen. Zij worden niet gepresenteerd als een zelfstandige oplossing voor Tourette. Hun functie is ondersteunend omdat stress en spanning bij sommige cliënten samen kunnen gaan met meer tiklast of meer hinder. De handleiding besteedt ook aandacht aan sociale steun. Voor kinderen betekent dat meestal een actieve rol voor ouders of verzorgers en waar passend afstemming met school. Voor volwassenen kan het gaan om partners, familie of andere relevante betrokkenen. Goede steun houdt niet in dat anderen voortdurend controleren of corrigeren. Het gaat eerder om een omgeving waarin oefenen mogelijk is, waar reacties voorspelbaar zijn en waar schaamte niet wordt versterkt. Huiswerk geeft deze principes een vaste plaats. Cliënten oefenen meerdere keren per week met bewustwording en concurrerende responsen en houden vaak bij wat zij merken. Die gegevens bieden in volgende sessies aanknopingspunten om problemen op te lossen. Was de respons onpraktisch, werd het vroege signaal te laat herkend of speelde een situatie een grotere rol dan gedacht? Door zulke vragen systematisch te bespreken, wordt behandeling een leerproces in plaats van een reeks losse adviezen. De combinatie van oefenen, steun en registratie is vooral waardevol omdat tics zich juist voordoen in gewone, wisselende situaties. Tot slot, een 11-sessiestructuur met terugvalpreventie maakt de handleiding direct inzetbaar. Dit boek onderscheidt zich als therapist guide door zijn uitgewerkte behandelstructuur. Het programma is opgebouwd rond 11 sessies en biedt niet alleen theoretische uitleg, maar ook sessieplannen, benodigde materialen en reproduceerbare formulieren. Dat maakt het bruikbaar voor behandelaars die CBT zorgvuldig willen uitvoeren zonder zelf een volledig protocol te hoeven ontwerpen. De vaste opbouw betekent echter niet dat elke cliënt identiek wordt behandeld. De hiërarchie van tics, de gekozen concurrerende responsen en de functiegerichte interventies worden afgestemd op de persoonlijke klachten en leefomgeving. De structuur bewaakt vooral dat essentiële onderdelen niet worden overgeslagen, zoals psycho-educatie, beoordeling van de hinder, training, huiswerkbespreking en betrokkenheid van ondersteunende personen. In de latere fase krijgt terugvalpreventie aandacht. Dat is logisch bij een aandoening waarvan de ernst kan schommelen. Een tijdelijke toename van tics hoeft niet te betekenen dat behandeling heeft gefaald. Cliënten leren eerder verworven vaardigheden opnieuw toe te passen, signalen van verslechtering te herkennen en zo nodig aanvullende afspraken te maken. Ook boostersessies kunnen dienen om de vaardigheden te verstevigen. Deze benadering is klinisch realistischer dan een eindmeting die alleen vraagt of symptomen nog aanwezig zijn. De relevante vraag is eveneens of de cliënt een bruikbaar handelingsrepertoire heeft wanneer omstandigheden veranderen. Daarmee biedt de handleiding een protocolmatige basis en ruimte voor professionele afstemming. Concluderend, deze handleiding is in de eerste plaats geschikt voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters, gedragstherapeuten en andere zorgprofessionals die kinderen of volwassenen met tics behandelen. Ook professionals in opleiding kunnen er veel aan hebben, mits zij de methode toepassen binnen passende klinische supervisie en diagnostische expertise. Het is geen vervanging voor individuele beoordeling. Comorbiditeit, zoals ADHD, dwangklachten, angst, depressieve klachten of ernstige sociale problemen, kan immers vragen om aanvullende of anders geprioriteerde zorg. Voor ouders en cliënten is het boek minder geschikt als zelfstandig zelfhulpboek, al kunnen zij de bijbehorende werkboeken of de behandeling zelf wel praktisch benutten. De belangrijkste opbrengst is een precieze manier van werken, In plaats van algemene geruststelling of uitsluitend medicamenteuze behandeling, krijgt de lezer een helder protocol voor het selecteren van tics. Het trainen van concurrerende responsen, het onderzoeken van omgevingsinvloeden en het plannen van oefening. Vergeleken met bredere boeken over Tourette valt dit werk op door zijn directe behandelmatige karakter. Het legt niet vooral uit wat Tourette is, maar hoe een therapeut een bewezen gedragsinterventie sessie voor sessie kan uitvoeren. Juist de combinatie van habit reversal training, functieanalyse, praktische formulieren en terugvalpreventie geeft het boek een bijzondere plaats binnen de vakliteratuur. Het biedt geen simplistische controlebelofte, maar een gestructureerd kader om tic-gerelateerde hinder en beperkingen zo concreet mogelijk te verminderen. Als je ons wilt steunen, Douglas W. Woods, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.